Gemeente, de schriftlezing voor deze morgen kunt u vinden in de tweede brief van Paulus aan Timotheus. Timotheus 2, vanaf vers 1 tot en met 26. 2 Timotheus 2, vanaf vers 1 tot en met 26. En dan lezen wij Gods heilig en ontfelbaar woord aldus. Gij dan, mijn zoon, wordt gesterkt in de genade die in Christus Jezus is. En hetgeen gij van mij gehoord hebt onder vele getuigen, betrouw dat aan getrouwe mensen, welke bekwaam zullen zijn om ook anderen te leren. Gij dan leidt verdrukking als een goed krijgsknecht van Jezus Christus. Niemand die in de krijg, in het leger dient, wordt ingewikkeld in de handelingen van de leeftocht, opdat hij die mogen behagen die hem tot de krijg aangenomen heeft. En indien ook iemand strijdt, die wordt niet gekroond, zo hij niet wettig heeft gestreden. De landman, als hij arbeidt, moet alzo eerst de vruchten genieten. Merk hetgeen ik zeg, doch de Heere geef u verstand in alle dingen. Houd in gedachtenis dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt, welke is uit de zade Davids naar mijn evangelie. Om het welk ik verdrukkingen leid tot de banden toe, als een kwaaddoener, maar het woord Gods is niet gebonden. En daarom verdraag ik alles om de uitverkorenen, opdat ook zij de zaligheid zouden verkrijgen die in Christus Jezus is, met eeuwige heerlijkheid. Dit is een getrouw woord, want indien wij met hem gestorven zijn, zo zullen wij ook met hem leven. Indien wij verdragen, wij zullen ook met hem heersen. Indien wij hem verloochenen, hij zal ons ook verloochenen. Indien wij ontrouw zijn, hij blijft getrouw, hij kan zichzelf niet verloochenen. Breng deze dingen in gedachtenis en betuig voor de Heere dat zij geen woordenstrijd voeren, het welk tot geen ding nut is, dan tot verkering der toehoorders. Benaastig u om uzelf een godenbeproefd voor te stellen, een arbeider die niet beschaamd wordt, die het woord der waarheid recht snijdt. Maar stel u tegen het ongoddelijk ijdel roepen, want zij zullen in medige goddeloosheid toenemen. En hun woord zal voorteten gelijk de kanker, onder welke is Hymenaeus en Philetus, die van de waarheid zijn afgeweken, zeggende dat de opstanding al reden geschied is, en verkeren sommigen geloof. Evenwel, het vaste fundament God staat, hebben een dit zegel: de Heere kent degene die zijne zijn, en een iegelijk die de naam van Christus noemt, sta af van ongerechtigheid. Doch in een groot huis zijn niet alleen gouden en zilveren vaten, maar ook houten en aarden vaten, sommige ter ere, maar sommige ter onere. Indien dan iemand zichzelf van deze reinigt, die zal een vat zijn ter ere, geheiligd en bekwaam tot het gebruik des Heren, tot alle goed werk toebereid. Maar vliet de begeerlijkheden der jonkheid en jaag naar rechtvaardigheid, geloof, liefde, vrede met degene die de Heere aanroepen uit een rein hart. En verwerp de vragen die dwaas en zonder lering zijn, wetende dat zij twistingen voortbrengen. En een dienstknecht des Heren moet niet twisten. En vriendelijk zijn jegens alle, bekwaam om te leren en die de kwade kan verdragen. Met zachtmoedigheid onderwijzen en degene die tegenstaan, of God hun te enige tijd bekering gaven tot erkentenis der waarheid. En zij wederom ontwaken mochten uit de strik des duivels, onder welke zij gevangen waren, tot zijn wil. Tot zover de lezing van Gods woord. Gemeente, de tekst voor de prediking voor deze morgen kunt u vinden in het gedeelte dat we samen lazen, 2 Timotheus 2, het 8e vers, het eerste gedeelte waar de apostel Paulus schrijft aan Timotheus: houd in gedachtenis dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt. Dat is ook het thema van de prediking: houd in gedachtenis dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt. We staan stil bij een tweetal gedachten. In de eerste plaats redenen om de opstanding van Christus te vergeten, en ten tweede redenen om aan de opstanding van Christus te blijven denken. houd in gedachten dat Jezus Christus uit de dood is opgewekt. Redenen om de opstanding te vergeten. En ten tweede redenen om aan de opstanding te blijven denken. Kinderen, jullie hebben het al gehoord afgelopen week in de kerk, in de Pasen, op school, over het feit dat Jezus Christus uit de dood is opgestaan. Hoe hij verschenen is aan Maria Magdalena. Dat Maria Magdalena verdrietig was. Ze stond bij het graf. De Heer Jezus was er niet meer. En toen zag ze een tuinman en ze vroeg aan hem, tenminste ze dacht dat het een tuinman was, ze vroeg aan hem, waar is de Heer? Ze hebben de Heer weggenomen en ik weet niet waar ze hem gelegd hebben. En toen noemde die tuinman haar naam en toen wist ze het, dat is de Heer Jezus. Hij is opgestaan. En Timotheus heeft die verhalen ook gehoord. Hij heeft het ook gehoord over de discipelen. De Heer Jezus aan de discipelen is verschenen. Toen op diezelfde avond, die zondagavond. En dat ze het wisten, hij leeft. En later, een week later, aan Thomas. Misschien heeft de juffrouw daarover wel verteld. Of is er in de kerk erover gepreekt. En Timotheus had ook al die geschiedenissen, al die gebeurtenissen gehoord. En hij had dat geloofd. Hij was zelfs een knecht van de Heer geworden. De apostel Paulus had hem meegenomen op zendingsreis. En hij mocht mee met Paulus al jong door Europa heen, van gemeente naar gemeente. En Paulus hield veel van Timotheus. In maar liefst 11 brieven van Paulus lezen wij over deze naam Timotheus. Zijn geliefde zoon, niet een echte zoon, maar een geestelijke zoon. Hij was ook een kind van de Heere Timotheus. En mede door het werk van Paulus was hij dat geworden. Een geestelijke zoon. Hij had een Joodse moeder gehad. Zij kende de Bijbel, het Oude Testament al best wel heel goed. En een Joodse oma die ook de Heere allebei diende. En nu was Timotheus achtergebleven als jonge dominee in Efeze. En dan schrijft Paulus een brief aan hem. En dan lezen wij in die brief, houd in gedachtenis dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt. Je zou misschien denken, ja, dat is toch vreemd. Dat Paulus dat schrijft aan Timotheus. Want Timotheus wist dat toch. Hij kende toch ook die verhalen wel. En hij was een voorganger. Een predikant. Een dominee denkt toch altijd aan de opstanding. Hij weet dat toch. Nou, kennelijk, gemeente, is dat dus niet zo. Dat je het wel weet met je hoofd en je al die geschiedenissen zelfs kunt preken, kunt vertellen, maar dat je het diepe geheim van de opstanding toch vergeet. En dan zeggen wij wel, dat kan bestreden worden. Je kunt er niet aan denken, het vergeten, door allerlei omstandigheden het uit zicht te raken. Je mist de kracht van de opstanding voor je eigen leven. En als je dat leest, is dat tegelijk een troost voor een predikant, voor een ambtsdrager, maar ook voor u, dat dat dus niet vanzelfsprekend is. Dat het eenmaal geleerd is, eenmaal de kracht hebt ervaren en dat het dan altijd aanwezig is. Dat we dan geen oproep meer zouden nodig hebben, houd in gedachten dat Jezus Christus uit de dood is opgewekt. Nu heeft die opstanding vele kanten. Vele dingen die daarmee samenhangen. Wat is er gebeurd bij de opstanding? De dood is overwonnen. De Heer Jezus Christus is de dood ingegaan. En hij heeft als het ware met de dood gevochten. De koning van de verschrikking. Waar we direct mee geconfronteerd worden als wij aan het graf stonden de afgelopen week. Jezus is de dood ingegaan en heeft hem overwonnen en hij is uit het graf opgestaan. Dat is de vrucht van de opstanding. Jezus heeft de Satan verslagen. Hij heeft de kop vermorzeld. Hij heeft het graf overwonnen. en de zonden zijn uitgedeeld. God de Vader heeft zijn goedkeuring gegeven over het werk van de Zoon. Dat is de opstanding van Christus. Dat is het geloof in de opstanding. Maar wat is de praktijk? Ook voor Gods kinderen vandaag de dag. Is de dood overwonnen? Ja, ja. In geloof is dat waarheid. Maar als je om je heen kijkt. En als je aan het graf staat. De dood overwonnen? Je zou het toch bijna vergeten. Dat Christus is opgewekt. De Satan verslagen? Oh. Maar hij lijkt zo springlevend. Toch? Als de Heere werkt in ons hart, dan wordt de Satan levend. Dan is hij soms nog levender dan de opgestaande Christus. Dan lijkt het wel alsof Christus in het graf is achtergebleven. En alsof de Satan is opgestaan. Zo machtig. En de schuld tegenover God. De zonde uitgedeeld, verzoend. God de Vader heeft zijn goedkeuring gegeven. En soms lijkt het toch open te staan. Alsof er geen middelaar gekomen is. En alsof er geen toepasser levend is. Christus. Nu Timotheus, die jonge predikant daar in Efeze, die zou het ook bijna vergeten. Wat is er niet in zijn gemeenten aan de hand? Er waren mannen, het was er niet één. Maar er waren er meerdere. Een zekere Hymenaeus en Philetus, die hadden een dwaling. En die verkondigden dat de opstanding reeds geschied was. Zoals we lezen in vers 17 en in vers 18 van dit hoofdstuk. Waar Paulus het schrijft over deze Hymenaeus en Philetus in vers 18. Die van de waarheid zijn afgeweken, zeggende dat de opstanding al reeds geschied is. En verdraaien sommige geloof. Ze verdraaien het geloof van sommigen. De opstanding al reeds geschied. Ja, dat is toch zo. Jezus is toch opgestaan. Maar dat wordt niet bedoeld. Het gaat om de opstanding uit de doden. Dat wij reeds opgestaan zijn uit de dood. En dat het nieuwe hemel en de nieuwe aarde die zijn gekomen. En we hoeven niet meer uit te zien naar de komende dag. Het is alles reeds nu. We leven nu op de nieuwe aarde. En die dwaling die gaat dus de gemeente rond. Het is een dwaling die in een nieuw jasje nog altijd weer levend kan zijn, kan worden. Dat wij zo moeten geloven en zo gemeente moeten zijn, leven in het volle geloof. Dat de ziekte voorbij is. Want Christus heeft de ziekte weggedragen aan het kruis. Hij heeft onze krankheden op zich genomen. En de dood, dat is niet meer nodig. Volhard in het gebed en de dood zal wijken. We hebben nu reeds het eeuwige leven. En dat zijn geluiden die heel bijbels zijn, enerzijds. De Heer Jezus zelf, die spreekt daar eigenlijk ook van. Dit is het eeuwige leven, dat zij u kennen. En Jezus Christus die gij gezonden hebt. Ziet u wel, zo zei Hymenaeus in Philetus, of horen we ze het zeggen. Ziet u wel, het eeuwige leven is nu reeds begonnen. Weg het kruis. We hebben nu het eeuwige leven. En Timotheus, die jonge predikant, die moest daar tegenin gaan. En ze hadden een bijbeltekst. Jezus heeft onze krankheden op zich genomen. En hij heeft alles volbracht. We hebben hier de hemel op aarde. En ze vergaten één ding. En dat is een dwaling. Een dwaling is meestal niet een dwaling om wat er gezegd wordt. Maar om wat er niet gezegd wordt. En ze zeiden niet dat wij nu nog in het vlees zijn. Dat we nu nog in de zonde leven. In de verleidingen, in de verzoekingen. Dat wij wel door het geloof in Christus gekruisigd zijn. Maar dat het vlees hier op aarde, de werkelijkheid van het nu, dat het vlees nog zo levend is. Dat het nu nog is, ik ellendig mens. Al is er in hem het eeuwige leven reeds aangebroken. Om het met Paulus te zeggen, in hem opgestaan. en met hem in de hemel gezet. En Timotheus die had dus die 12 leraars in zijn gemeente. En dat waren niet alleen 2 mannen, het waren ook nog vrouwen waarover we lezen. We zouden kunnen lezen in het volgende hoofdstuk. Vrouwen die altijd leren en nimmer meer tot de kennis van de waarheid komen. En dan stond hij dus tegenover, of beter gezegd, hij stond er middenin. Midden in die gemeente, in die jonge gemeente. Met allerlei verwarring, met alle gediscussieer, met woordenstrijd. En dan zou je toch bijna vergeten dat er een levende Christus is die een gemeente heeft op aarde. Als je al die mensen hoort discussiëren, praten, oneenig zijn hierover, daarover. Timotheus, hij zou het bijna vergeten. Daarom, Timotheus, houdt in gedachten. Dat Christus is opgewekt, vergeet dat niet. Met alle verwarring die er is, met alle tegenstand, met alle dwaling. Houd in gedachten, er is een levende Christus. Christus leeft en de Satan is verslagen. Maar wat zijn de omstandigheden van Timotheus? Hij is alleen in Efeze achtergebleven. En Paulus, zijn geestelijke vader, die is in Rome. En die zit daar gevangen. En dan komt het wel heel dichtbij. Als je docent, diegene die je opgeleid heeft, waarmee je een nauwe band hebt, met wie je sprak over het werk van de Heer, van wie je veel onderwijs hebt gekregen, dat die gevangen zit. En dat was niet de eerste keer dat hem lijden overkwam, de apostel Paulus. Hij was gegeeseld, hij was gestenigd. Jezus leeft. Maar waar is hij dan? Timotheus staat daar in een gemeente waar dwaling is. Maar boven alles, hij krijgt ook te maken met fysiek lijden. Met heel concreet lijden aan zijn eigen lichaam. En Paulus zegt tegen hem in vers 3 van ons hoofdstuk. Gij dan lijdt verdrukkingen. Als een goed krijgsknecht van Jezus Christus. Verdrukkingen in die tijd. De tijd van keizer Nero. En waarschijnlijk moet dat nog komen dat die christenen verbrand worden in de tuinen van het keizerlijk paleis. Maar het dreigde wel. De christenen deden niet mee in die samenleving. Ze werden weggezet. Het waren atheïsten. Ze loochenden immers de goden. Ja, ze hielden er nog één over. Maar de anderen loochenden ze allemaal. Dat was staatsgevaarlijk, die christenen. Want die goden die werden vertorend over het Rijk. En bovendien, de roddel ging de ronde dat ze kannibalen waren. Ze aten immers een mens. Niet wetende wat er nou precies gebeurde bij het avondmaal. Maar ze hoorden het. Ze aten een lichaam. Dit is mijn lichaam dat voor u gebroken is. Neemt, eet. Dat is mijn lichaam. Zie je wel, ze zijn menseneters. En Timotheus die krijgt dus niet alleen de spanningen in de gemeente, maar ook van buitenaf dreigingen, lijdt verdrukkingen, een geestelijke strijd met fysieke gevolgen. En dan kun je wel horen uit de mond van Christus, maar waar is de kracht eruit? Mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Waar is die macht? En waar is zijn regering dan? Je zou het bijna vergeten. Redenen om de opstanding te vergeten. Het lijden in het leven. De gestalte van de gemeente onder het kruis. Redenen om de opstanding te vergeten. Dat we zo opgeslokt worden door het leven. Ook een reden. Je kunt zo druk zijn in het aardse leven dat je de opstanding van Christus vergeet. En dat je in de kerk zit vanmorgen en denkt, oh ja, het was vorige week Pasen. Het was Pasen. En zoveel dingen zijn er weer gepasseerd in het gezin. Nou hier, Timotheus, die krijgt een beeld mee van Paulus. Een beeld van een soldaat. Dienstknecht van God lijkt wel op een soldaat. Iemand die in het leger dient. Hij moet zich niet bezighouden met de leeftocht, met de dingen van het leven. Maar hij moet gericht zijn op zijn zender, op hem die hem in de dienst, in de krijgsdienst als soldaat heeft aangenomen, om die te behagen, om voor zijn generaal, zijn aanvoerder, Jezus Christus te leven. Hij moet niet ingewikkeld worden in de handelingen van de leeftocht. Het is een wat moeilijk vers als je dat zo leest in vers 4, waar de apostel Paulus het schrijft. Niemand die in de krijg dient, die een soldaat is, wordt ingewikkeld in de handelingen van de leeftocht. Ingewikkeld in de handelingen van de leeftocht. Je wordt ergens ingewikkeld. Wat betekende dat? Nou, zo'n soldaat die moest zich niet bezighouden met zijn soldij. Die kreeg zijn loon na die tijd. Hij hoefde niet te roven, te plunderen. Hij hoefde ook niet te denken, hoe zal het nou zijn als ik thuis kom? Dan heb ik niets. Nee, daar werd voor gezorgd. Hij hoeft nergens aan te denken, hij moest alleen denken aan zijn roeping. Nou, zo een predikant, een ambtsdrager, hij moet denken aan zijn roeping. Niet allereerst preken om het geld. Nee, daar zorgt de gemeente voor als het goed is. Maar hij moet hem behagen die hem heeft aangenomen. Maar je kunt het ook wel zeggen van een christen. Wij moeten allereerst leven voor de Heer. En niet allereerst ingewikkeld worden in het maatschappelijke leven. Wij moeten gericht zijn om hem te behagen. Dat allereerst en voor alles. En dat andere, al die andere dingen, die zullen ons toegeworpen worden. Het leven kan ons opslokken, zodat we de opstanding vergeten. De apostel Paulus gebruikt nog een beeld. Het beeld van een strijder. Iemand die een wedstrijd houdt. In vers 5. En indien ook iemand strijdt, die wordt niet gekroond, zo hij niet wettelijk heeft gestreden. Een beeld waarin het gaat over een wedstrijd. Indien iemand strijdt. En dat strijden, daar staat bij in de kanttekening 13. Namelijk met worstelen, lopen of dergelijk strijden die om een prijs werd ingesteld. Een wedstrijd. Je had in die tijd al de Olympische Spelen. In Griekenland heb je namelijk de berg Olympus. En op die Olympus woonden de goden, Zeus, de oppergod, ook andere goden. En rondom die berg werden de Olympische Spelen gehouden. En dat had alles te maken ook met godsdienst, met religie, met aanbidding en verering. Maar die Olympische Spelen, daar moest iemand wettig strijden. Want als je niet wettig streed, dan werd je gedisqualificeerd. En dan liep je de prijs dus mis. Indien iemand strijdt, dan moet hij ook wettig strijden, anders wordt hij niet gekroond. Nou, er waren dus mensen die strijden niet wettig. En die liepen wel mee in de loopbaan. En die hadden ook hun mond vol over de kroon die ze zouden ontvangen. Dan denk ik aan die dwaleraars. Maar die strijden niet wettig. Ze waren niet op de juiste weg. Ze gebruikten de regels niet op de juiste wijze. Ze overtraden het woord van God. En door die andere mensen, dan zou je bijna vergeten dat jij wel door moet lopen, wettig. Ook al lopen ze misschien sneller vooruit op. Je zou zeggen, ze gebruiken wat doping. Dan kunnen ze wat harder lopen. Maar die strijden niet wettig. Nee, Paulus zegt tegen Timotheus, strijd wettig. Laat je niet weerhouden door al die andere mensen. Behoud de kroon voor ogen. Die gegeven wordt aan hen die wettig hebben gestreden. Houd in gedachtenis dat Jezus Christus uit de dood is opgewekt. En dan nog het beeld van een landman. Een landman, vers 6. De landman, als hij arbeidt, moet alzo eerst de vruchten genieten. Een boer, die moet werken, ploet erin. Het seizoen is weer aangebroken, dat er weer gewerkt wordt op het land. En waarom wordt er gewerkt? In de hoop, in de verwachting dat er vrucht zal zijn. Dat moet voor ogen worden gehouden. En de vruchten, dat komt dan in ons klimaat. En na een half jaar is het toch eigenlijk altijd wel, soms meer, soms minder, maar dat er vruchten zijn. En nu voor Timotheus, hij is ook aan het werk, aan het ploeteren, aan het worstelen. Daar in de gemeente. En waar is dan de vrucht? Je kunt dat als voorganger zien op die vrouwen die altijd leren. En die hebben altijd wat. Altijd discussiëren. Je kunt zien op twee mannen, Hymenees en Philetus. Of in elke gemeente heten ze weer wat anders. En dan zou je denken, ja, waarvoor doe ik het allemaal? Waar is de opgestaande levensvorst die de zaligheid schenkt en uitdeelt? Het is zo vruchteloos. Timotheus, houd de gedachte, Jezus Christus is opgestaan. Zullen vruchten komen. Het is niet vruchteloos. Al duurt het soms misschien wel langer dan een half jaar. Al is er misschien lange tijd geen enkele vrucht op de prediking van het woord. Op je ijver in de gemeente van Christus. Er zullen vruchten komen. Houd in gedachte dat Jezus Christus is opgewekt. U hoort het wel, er zijn redenen genoeg om die opstanding te vergeten voor Timotheus. Het kan vruchteloos lijken. Er zijn anderen die strijden niet wettig. En er zijn die dagelijkse dingen van het dagelijkse leven. Waar je ingewikkeld kan zijn, waardoor je het vergeet. Er zijn dwalingen. Redenen te over om de opstanding van Christus te vergeten. En zo kan het ook zijn voor ons. En dat je, of u, de opstanding alweer vergeten bent. Nee, niet met het hoofd, maar wel met het hart. En vandaag de dag voor het lijden, het fysieke lijden. Dan kunnen we denken aan de vervolgde kerk. Het is goed als we daar wat meeleven. En dat u daar wat over leest, zo op zijn tijd. Over christenen die vervolgd worden. Omdat wij ons ook wat leren schamen voor onze lauwheid. Voor onze gemakkelijkheid waarmee we christen soms kunnen zijn. En die christenen, die zouden toch ook die vraag wel kunnen hebben. Waar is de opgestaande Christus? Waar is de levende? Al valt het wel op dat wij die vraag dan vooral stellen, als wij naar die christenen kijken. Dan zij. Zij hebben dat ook wel eens. Dat is niet allemaal dat ze in de volle zekerheid staan, niet altijd, nee. Maar juist daar wordt ervaren dat Christus de levende Christus is. En dat ze nu wel het kruis hebben. Maar bemoedigt de Heer vanuit zijn woord. En dat Christus leeft. Dat wie nu met hem lijdt, die zal ook met hem verheerlijkt worden. Wij hebben niet zozeer te maken, de meeste van ons niet denk ik, met fysiek lijden. Maar we kunnen wel te maken hebben met spot. Met spot vanuit de media. Dat is toch heel dichtbij. En als ik alleen denk aan afgelopen week, die week ervoor. Die flyer die meegezonden werd met het Reformatorische Dagblad. Hè, wat we ook vinden van hoe dat meegestuurd wordt. En met die afbeelding die erop staat. Maar in ieder geval, het was een reclame tegen. Hè, die reclame over zoenende mannen. En niet dat wij als christenen zijn tegen de mens of tegen een homoseksuele, iemand met zulke gevoelens. Nee, wij willen er zijn voor hem. Maar het gaat tegen het woord van de Heer in. En hoe wordt dat niet bespottelijk gemaakt? Ouderwets, achterhaald en met veel meer lelijke taal die niet passend is. Daarbij, lijden. We zijn achterhaald. We zijn van een andere planeet. Nou inderdaad, en dat is ook nog waar ook eigenlijk wel. En we zijn niet van de aarde, we zijn van de hemel. We zijn van God en niet van de wereld. Spot waarmee wij te maken hebben. De werkvloer misschien, voor jou, voor u. Ik moet er niet te hard op zeggen, als je naar de kerk bent geweest. Houd in gedachten. Dat Jezus is opgewekt. Je bent ook niet van deze wereld. En hier de aardse loopbaan is geen makkelijke loopbaan. Het is alle reden om die opstanding te vergeten als je daarop let. Het lijden in deze wereld weegt echter niet op tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Houd in gedachten dat Jezus Christus uit de dood is opgewekt. Het lijden, misschien wat verder van ons weg, of misschien voor jou ook wel heel dichtbij. Het alledaagse leven, dat staat voor ons allemaal wel dichtbij. Dat wij daardoor vergeten dat Christus is opgewekt. Dat we daardoor de kracht van Christus' opstanding nivelleren, klein maken. Dat we zo druk zijn met onze ziekte. De ziekte van een vader, van een moeder, van een man, van een vrouw. Dat je eigenlijk vergeet dat er hoop is. Dat het aardse leven niet het leven is. Maar het leven is daar waar ik Christus zie. Het kan door ziekte zijn. Dan kun je er druk mee zijn. Ziekenhuis in, ziekenhuis uit. Er moe van worden. Maar we kunnen ook opgeslokt worden door de gezondheid. We voelen ons zo krachtig en zo sterk en we hebben zoveel te doen. En het is goed om veel te doen te hebben. Ledigheid is des duivels oorkussen. Maar dat het helemaal je leven beheerst. Je werk, het gezin. Zo'n druk. Waar is Christus? En waar is het feit van zijn opstanding? In ons leven. Hier beneden is het niet. Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoek de dingen die boven zijn. Niet die op de aarde zijn. Niet het werk allereerst. Niet gezondheid allereerst. Zoek de dingen die boven zijn waar Christus is. Redenen er voor ons om de opstanding te vergeten. Denk aan de landman. De landman, die boer, die zou kunnen denken, het is vruchteloos. Die moet ploeteren. Misschien denk jij dat ook wel. Wat heb ik eraan? Wat heb ik nu aan de opstanding van Christus? Verandert dat ook maar iets aan mijn leven? Zijn er dan iets minder ziekten? Of iets meer loon? Of iets meer vrede? Dat je wel ploetert misschien, of hebt gedaan in het woord van God, maar waar is nu de vrucht? Nou, dat is in dit aardse leven is dat maar heel gering. Al geeft het wel zeker vrede, hè? Want vrede heeft elk die uw wet bemint. Maar dan kan er wel lijden bij komen, er kunnen zorgen bij komen, er kan een kruis bij komen. Maar het loon is volkomen van de Heer. Het loon dat wacht. Reden om de opstanding te vergeten. Wat is er nou voor vrucht? Hè, voor Timotheus in zijn gemeente. En voor jou als christen. Nu hier in deze wereld. Voor jou. Wat heb ik eraan? Of in het werk in de gemeente. Voor een predikant. Voor een ambtsdrager. Hè, wat voor vrucht is er nou? Kun je daar een strijd mee hebben? Dat is helemaal niet erg hoor. Om daar strijd mee te hebben. Hè. Wat is nu de vrucht van ons bezoeken? Van ons catechiseren, van ons ambtelijk werk. De Satan, dat is een levende. En hij wil ons laten stoppen ermee. Stop er maar mee. Het heeft geen kracht. Waar is de vrucht van de opstanding? Het kan zo vruchteloos lijken. De dwalingen. Timotheus had ermee te maken. Met dat eindeloze discussiëren, debatteren, hebben wij ook mee te maken. Kun je wel eens aan twijfelen brengen. Mij wel eens. Jullie denken ook wel. U ook wel. Wat is nou waar? Hier staat een kerk en verderop staat nog een kerk en daar nog een kerk. En er zijn ook al andere geloven. Die hebben ook allemaal hun eigen dingen, hun waarheden, zoals ze dat menen. Die dwalingen en al dat gepraat, waar is dan de levende Christus? Je zou het vergeten. Of je zou je druk mee zijn met alles zonder op Christus zelf te letten. Verwarring. Houd in gedachten, gemeente, dat Jezus Christus is opgewekt. Houd u allereerst bij die kern. Daar valt of staat heel ons geloof mee. Indien Christus niet is opgewekt, zo is ons geloof ijdel. En indien hij is opgewekt, zo zijn wij die geloven in hem opgewekt. reden om de opstanding te vergeten. Zeg de kracht van de opstanding te missen. De kracht van de opstanding te missen. Dat we wel leven en christen zijn, maar die kracht niet kennen. Dan vergeten we niet, maar dan kennen we het zelfs helemaal niet. En dat gevaar is ook heel groot. En zo zitten wij in elkaar. Wij horen dan van Goede Vrijdag. Van de op van de Christus die zijn leven heeft gegeven aan het kruis. Dat hij alles volbracht heeft. En dan gaan wij onszelf daar naartoe werken. En dat wij daar komen, dat wij delen in het huil. En dan missen wij de kracht van Christus opstanding. Want die kracht, dat is een geschonken kracht. En hij wekt ons op tot een nieuw leven. En dan zo kun je zo in de kerk zijn. En zo de middelen van de genade proberen te gebruiken om tot dat heil te komen. Dan kunnen we ook wel zeggen, hè, zoek en gij zult vinden. En dan kom je naar de kerk toe gaan. En dan ben je aan het zoeken. Dat komt er niet. We komen er niet. Tenminste, dat hoop ik. Hè, dat wij er niet komen uit onze eigen kracht. En dat wij helemaal vergeten dat Christus is opgestaan. Dat hij niet alleen het heil heeft verworven, heeft verdiend. Dat hij alles volbracht heeft, maar dat hij nu ook de opgestaande is die in de gemeente onder het woord tot ons komt. Want anders worden wij wat remonstrants. Ik zeg het maar zo. En dat zijn we eigenlijk. We zijn aardig remonstrants vanuit onszelf. En dan denken wij dat we naar God toe werken. Ja, het is waar, we zijn doodgevallen, maar nu zitten we in de kerk. Dus zo komen wij tot God. Zo komen wij dichter bij God. En wij bidden en wij zoeken. En zo maken wij een opstapje naar God toe. En het is zeker bijbels, hè? Zoekt en gij zult vinden. Maar we mogen hier zijn in de wetenschap dat Christus is opgewekt. Moeten we niet vergeten. Reden om het te vergeten. Dat wij zelf naar de hemel proberen op te werken en deel te hebben aan het heil dat in Christus is. Maar nu zijn er redenen om aan die opstanding ook te blijven denken. Onze tweede gedachte. Redenen om aan de opstanding te blijven denken. Als je het ervaart, ja, ik kom niet bij de Heer. Hoe kom ik nou bij dat heil wat in hem is? Ik ben nou 50 jaar, 70 jaar. Of welke leeftijd u ook mag hebben, jij. Weet u, wij moeten niet vergeten dat God tot ons komt. Dat hij is opgestaan. Dat er genade is bij hem die hij geeft. Die wij niet alleen hoeven te pakken. Daar staan we schuldig tegenover. Maar wij pakken het niet. Al wordt het ons aangeboden, wij nemen het niet aan. En er is niemand die goed doet, ook niet één. En dat is diep vernederend voor ons. Voor mij is geen verwachting. Maar het is ook zo'n zegen dat het woord zo eerlijk dat zegt. Want dat is de beleving van alle die de Heer kennen. Van al Gods kinderen. Maar nu mogen we weten. Een reden om de opstanding te blijven denken. Dat er genade is bij hem die hij geeft. Die hij schenkt vanmorgen. Dat die middelen, dat hij daardoor tot ons komt. Als jij zo'n strijd hebt. En als je zo worstelt, hoe wordt het nu mijn deel? Hij geeft het. Wat is dat rijke? Hij schenkt het ons. Het is door hem alleen. Hij is de levende. Die dood is geweest, maar zie, hij leeft. Als wij worstelen met de toe-eigening, we mogen het weten, hij schenkt het. Hij is opgestaan, zo zegt de catechismus, om zijn gerechtigheid ons deelachtig te maken. Hij maakt ons deelachtig van die gerechtigheid. Dat is niet iets dat hij heeft alles gedaan en nu zijn wij. Maar hij is nog steeds. Het is de levende Christus. Houd in gedachtenis dat Jezus Christus uit de dood is opgewekt. Als ons vlees zo machtig is. En als het als een samengeknepen ballon, dat er zoveel kracht op komt te staan. Dat het wil barsten. Zo, ach Heere. Heere, dat vlees is zo machtig. Met Christus gekruisigd. Met Christus gekruisigd. Houd in gedachten, niet alleen gekruisigd, maar ook met hem opgewekt. In hem is de kracht voor een nieuw leven. Voor een nieuw leven. Gij dan, mijn zoon. Zo schrijft Paulus. Word gesterkt in de genade die in Christus Jezus is. Er is genade voor u in hem. Er blijft genade in hem voor u. Gij dan, mijn zoon, wordt gesterkt. Gemeente, wij worden gesterkt. Dat is door het wonder. Wij hoeven onszelf niet te sterken. Hoe zou het gaan? Maar wij worden gesterkt. Wordt gesterkt door de genade die in Christus Jezus is. Timotheus, vergeet het niet. Er is genade in Christus voor u. Reden om aan die opstanding te blijven denken. Omdat hij het schenkt. Hij het ons deelachtig maakt. Maar ook, het is de waarheid. Heel eenvoudig, het is de waarheid. Dat Christus is opgestaan. En de duivel die verspreidt graag leugen. Leugen en bedrog. En ons hart is daar ook nog vatbaar voor ook. Om het toch maar niet meer te geloven. Niet met ons hoofd, nog met ons hart. Timotheus, gij hebt het van mij gehoord onder vele getuigen. Zo schrijft Paulus in vers 2. Hetgeen gij van mij gehoord hebt onder vele getuigen, betrouw dat aan getrouwe mensen. U hebt het gehoord onder vele getuigen. Onder vele getuigen. Wat betekent dat? Het kan verschillende betekenissen hebben. Onder vele getuigen, dat kan zijn dat Timotheus als het ware in de schoolklas zat. En er zaten meer andere jonge broeders daar in die klas. En Paulus heeft het verteld. Hij heeft het verteld zoals wij het ook gehoord hebben. Over Maria Magdalena. Over Thomas. Hoe ze allemaal de Heer Jezus hebben ontmoet. Die 500 mensen op eenmaal. Van welke de meerdere nog in leven waren. Die je nog kon spreken. Die het werkelijk hebben gezien, dat ongelooflijke, dat onbestaanbare, want hoe is het mogelijk dat er iemand opstaat uit de dood? Dat er een vervloekte, die door God vervloekt was, zoals de Joden daar stellig van overtuigd waren. Want God zegt in zijn woord, en ieder die aan het hout hangt, die is vervloekt. Dat nu juist diegene opstaat uit de dood. Ja, dat gaat niet. Wij hoopten, zeiden die Emmausgangers. Dat hij was degene die Israël verlossen zou. Timotheus heeft het allemaal gehoord. Ze hebben ervan getuigd hoe hen Jezus is ontmoet. Timotheus, houd in gedachten. Wat je gehoord hebt onder die vele getuigen. Dat Jezus is opgestaan. In die schoolklas gezeten. Je zou het ook anders kunnen lezen. Via vele getuigen. Dus Paulus zegt, ik heb het aan jou verteld. Via vele getuigen. Ik heb het van talloze mensen gehoord. Ooggetuigen die het gehoord en die het gezien hebben. En die het ons verkondigd hebben. Timotheus, de duivel gaat rond als een briesende leeuw. Maar er is een levende Jezus. Zijn discipelen hebben hem naar de hemel zien gaan. En hij heeft het gezegd. Dat hij al zo zal wederkomen. En dat hij alle macht heeft in de hemel en op de aarde. Ook al is het onder de schijn van het tegendeel. Ook al lijkt het soms zo anders te zijn. Het is de waarheid. Reden genoeg om het te onthouden. Het is de waarheid van God. Het is werkelijkheid. Het is nog werkelijker dan dat er een Tweede Wereldoorlog is geweest. Nog zekerder. Christus is de opgestaande. Reden om aan die opstanding te blijven denken. Het is de waarheid. Het is ook tot eer van de Heer. Die soldaat die moest vechten. Tot eer van hem die hem in het leger had aangenomen. Strijden voor hem. Hij moest zijn aanvoerder behagen. Nu wij ook. Wij zijn geroepen allereerst om de Heere te behagen. Om Gods daden niet te vergeten. Het is tot eer van de Heeren als wij het in onze gedachten houden. Maarten Luther, die heeft het mooi gezegd. Zoals hij dat zo scherp soms kan zeggen. Hoe moeten wij leven? Een leven tot eer van de Here. En dat in gedachten houden. Wij moeten leven, zo zegt hij dan, leven alsof Christus gisteren voor ons is gekruisigd. Afgelopen zaterdag, gisteren. Christus voor ons gekruisigd. Vandaag, vanmorgen, is hij opgestaan. Vanmorgen is hij voor ons opgestaan. En morgen komt hij terug. Zo te leven, tot eer van de Here. Is het heel dichtbij. Het is ook heel dichtbij. De komst van Christus, zijn lijden. Het ligt 2000 jaar achter ons. Wat is 2000 jaar? Het vliegt voorbij. Als we nou zo leven, dan zijn we gericht op hem. Je voelt ook wel, hè, dan zijn wij ook schuldig. Want hoe leven wij nu? Dan hoop je dat het bij een predikant misschien beter is. Maar ook lang niet altijd. Als de Heer het niet geeft, zeker niet. Leven tot eer van de Heer. Ik zal gedenken hoeveel deze ons de Heer heeft gunst bewezen. Ik zal zijn daden niet vergeten. Ook al is nu alles zo anders, lijkt alles zo anders te zijn. Het geeft ook moed. Moed. Als wij aan de opstanding blijven denken. Er wachtte ons een kroon der heerlijkheid. Die sporter die moest strijden. Die moest worstelen. En straks zou hij de kroon behalen. Nu wij ook. Als wij met hem leden, zo zullen wij ook met hem verheerlijkt worden. Als wij wettig strijden, dat is ook wel belangrijk. Wettig strijden. Dat we niet onze eigen strijd strijden. Of onze eigen regels hanteren. Of deels maar wat toevoegen aan het werk van Christus. Maar dat wij wettig strijden. Dat wij die strijd op de juiste wijze volbrengen. Ik moest denken aan een christenreis. De christen die op reis is en die allerlei mensen tegenkomt. Een mooi prater die hele mooie verhalen heeft over wat God doet en wie hij is. En iemand die met hem op weg gaat naar de hemelstad. Maar zijn allen mensen die niet wettig strijden. En op wie lijken we dan? Dat is best wel een vraag waar je het benauwd van krijgt. Als je dat leest. En hoe, ja, wie ben ik dan? Ben ik door die enge poort binnen gegaan? Is niet erg hoor, om wel eens benauwd te hebben. Dat willen wij liever niet, maar omdat wij op Christus alleen leren vertrouwen. Dat het alleen genade is. Dus door u alleen. En je mag helemaal gericht zijn op uw woord. Ik zal uw woord niet vergeten. Ik zal aan het woord blijven denken. Het geeft moed. Reden om aan die opstanding te blijven denken. Moed op de kroon die wacht voor allen die wettig strijden. Die zich houden aan het woord van de Heer. Die daarna wensen te leven. Die volmaakt zich willen richten op de Heer door zijn genade. Reden om aan die opstanding te blijven denken. En nog één. Het oordeel is beslist. De Satan is verslagen. En Christus heeft gewonnen. Dat heeft heel veel consequenties, heel veel gevolgen. Dat betekent voor u, u die in hem gelooft, al heeft u zoveel lijden. Al is er zoveel tegen, zijn er zoveel zorgen, ziekten, spanningen in het gezin. U die in hem gelooft, u hebt het eeuwige leven. Jij die in Christus gelooft, je hebt het eeuwige leven. En wat de toekomst brengen mogen, we zullen zalig worden. Het heeft ook consequenties als je niet gelooft. De Satan is verslagen. Zijn kop is vermorzeld. Zijn rijk is ten einde, ook al schudt het nog wat na. Als jij de Satan volgt, want het is of het een of het ander. Als jij leeft voor de wereld die ten onder gaat, voor het geld, voor het sport, u daarvoor leeft, voor het spelletje. De Satans kop is vermorzeld en straks zal het dan voor u gelden. Voor jou, kom maar hier. Breng ze hier en sla ze voor mijn voeten dood. In de eigen gemeente hebben we nagedacht over de engelen en over de duivelen. En de duivel die is dus verslagen. En dan staat er in de Nederlandse geloofsbelijdenis die ontstellende woorden. Dat zij dagelijks verwachten verschrikkelijke pijnigingen. Dat is wat, hè. Als je een duivel bent. De duivel die is hier misschien ook wel aanwezig. Hij verwacht dagelijks verschrikkelijke pijnigingen. En hij zoekt nog mensen die met hem mee daarin delen. Of hij wil ons daarin vasthouden, beter gezegd. Stel je voor dat je een duivel was. Maar één ding wel, als je nu nog een duivelskind bent. O, gij kind des duivels, vol van alle bedrog. En vol van alle arglistigheid. Dan kun je dagelijks dat verwachten. Kunt u dagelijks verschrikkelijke pijnigingen verwachten. U moet mensen niet bang maken, nee. Dank de Heer dat je geen duivel bent. Want nu biedt de Heer zijn vrede aan. Hij is het die ons zelfs zijn vriendschap biedt. Hij zegt, lever je wapens in van verzet. Weet het, de wereld gaat voorbij. Het kruis tekent het ont. Christus is gekruisigd, het oude is voorbij gegaan. In Pasen zie je, het is alles nieuw geworden. De nieuwe werkelijkheid is gekomen. Kom, mijn kind, geef mij je hart. Kom tot mij in genade. Het is voor u genoeg. Reden om aan die opstanding te blijven denken. De wereld is voorbij. En gaat voorbij met al zijn begeerlijkheid. Maar wie de wil van God doet, die blijft in alle eeuwigheid. De toekomst is zeker. Ja, eindeloos goed. Gemeente, u voelt het wel aan. Die opstanding van Christus, die moeten we nooit vergeten. En daarom nog drie handvatten ten slotte uit dit gedeelte. Om dat niet te vergeten. De eerste is dat wij onder de waarheid moeten zijn. Timotheus die moest denken aan die getuigen. Wat hij van Paulus had gehoord en via andere getuigen. Om steeds weer dat verhaal, die gebeurtenissen te horen. En dat hebben wij ook nodig. Wij zijn ook vergeetachtig. Heel vergeetachtig. Met ons hoofd, ook met ons hart. En daarom moeten wij steeds weer in de gemeente zijn. Omdat we het anders weer vergeten. Dat Christus is opgewekt. En dan zeggen jij, ja, vorig jaar hebben we het ook gehoord. Ja, maar nu weer. Waarom? Omdat we zo vergeetachtig zijn. En omdat er zoveel troost en zoveel genade ligt in die opstanding. Dat we zijn onder de getuigen waar het verhaal, de gebeurtenis verteld wordt. Maar ook onder die getuigen waar de levende Christus door spreekt. En voegt u bij de Godgezinde, wie weet, gij mocht er Jezus vinden. Dus wees daar waar verteld wordt over de ontmoeting met de Heere, de levende Christus, waar ons Jezus is ontmoet. Ieder vertelt zijn gang en zaken, hoe hen Jezus is ontmoet. Gods kinderen weten van een ontmoeting met de levende Christus. En als u daarvan weet, we ook daar zijn. Want soms lijkt hij alsof hij weer in het graf is achtergebleven voor de beleving van het hart. Dus wees onder de waarheid in de gemeente en daar waar de kinderen van de Heer ook zijn. Het tweede, overdenk het woord. Paulus zegt tegen Timotheus heel nadrukkelijk, merk hetgeen ik zeg. Timotheus, die gemeente is één, maar trek je soms zelf ook terug. En denk er eens over na, merk het op. Niet alleen lees die voorbeelden over een soldaat, over iemand die een wedstrijd houdt, over een landman, maar merk er ook op. Dat vraagt dus aandacht, concentratie. En dat is ook voor ons. Trek je soms maar eens terug. Er zijn zoveel zorgen in het gezin. En zoveel spanningen in familie, op het werk. En waar ook, merk hetgeen ik zeg. Het gaat dus niet buiten ons om. Maar God komt door die middelen tot ons, om die ook dan te gebruiken. Niet alleen lees hetgeen ik zeg, wees in Gods huis, maar merk hetgeen ik zeg. Inspanning daarbij. En dan ten derde, dus het eerste was onder de waarheid zijn, waar de waarheid verteld wordt, beleefd wordt. Opmerken, mediteren en het derde, het laatste, het gebed. Paulus zegt daarbij, de Heere geef u verstand in alle dingen. Dat is het laatste, het gebed. En dat is zo voornaam. Om wijsheid van de Heere te ontvangen. Om die herinnering levend te houden. Om dat gedenken aan de opstanding, ook dat gedenken dat het aanwezig is in onze gedachten en in ons hart. Heere, geef mij verstand in alle dingen, maar ook in de dingen van uw opstanding. Kinderen, tenslotte, was misschien best wel moeilijk, hè? Of Timotheus. Timotheus vergat bijna dat Jezus is opgestaan. Maar Jezus is echt opgestaan. En jullie hebben er ook van gehoord. Je moet het niet vergeten. Dus je mag best wel wat vergeten van de preek. Maar dat moet je niet vergeten. Als papa of mama vraagt, waar ging het over vanmorgen? Dan zeg je, het ging over dat wij niet moeten vergeten dat Jezus is opgestaan. Dat is het belangrijkste. Jezus is opgestaan. Dan zeg je, ja, dat wist ik al. Dan vragen we ook dat je het ook mag weten met je hart. En dat is ook belangrijk. Jezus is levend. En je kunt hem niet zien. Maar hij verschijnt door zijn woord en door zijn geest aan ons. Dat wij het mogen weten. Jezus leeft werkelijk. Gemeente, wat u ook vergeet, houd in gedachten. Dat Jezus Christus uit de dood is opgewekt. En wat uw zorgen ook zijn, houd in gedachten. Dat Jezus Christus uit de dood is opgewekt. En wat uw schuld ook is, hij heeft betaald. En hij schenkt het. Houd in gedachten dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt. Amen. Dan zingen wij Psalm 21, het vierde en het vijfde vers. Psalm 21, vers 4. Hij heeft, o God, van u begeerd het onvergankelijk leven. Gij hebt het hem gegeven. En ook vers 5. Hoe groot en schitterend is zijn eer door het heil aan hem bewezen. Psalm 21, vers 4 en 5.